Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond weer hier aanwezig bent om met elkaar na te denken over de gemeente, de kerk, de slotfase van de kerk, zoals dit seminar ook genoemd wordt. We hebben met elkaar nagedacht over het belang van de kerk. Waarom is de kerk er? En we hebben de vorige week met elkaar nagedacht over de identiteit van de kerk. Hoe de gemeente, de kerk ook vergeleken wordt met een schaapskudde, waarvan de Heer Jezus de herder is en wij hem mogen volgen. We hebben gezien de gemeente als huis van God, waarvan de Heer Jezus het fundament is. En het huis waarin we hem mogen loven en hem mogen grootmaken. En daar zijn we de vorige keer geëindigd. En vanavond gaan we met elkaar nadenken over de gemeente als bruid van Christus, waarvan Christus de bruidegom is. En daarna gaan we met elkaar nadenken over de gemeente als lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. En hoe zich dat met elkaar verhoudt. En het is ontzettend belangrijk dat de gemeente niet zo... Ja, soms heb je wel eens het idee dat mensen de kerk uitgevonden hebben. Maar weet u, de kerk bestaat al bijna 2000 jaar. Dus de kerk is al heel oud. En soms heb je wel eens het idee dat mensen zeggen, ja, maar wij hebben de kerk uitgevonden. Maar zo is het nou ook weer niet. Want het is geweldig om te mogen weten dat de kerk, de gemeente, ontstond toen er drie grote dingen gebeurden in Jeruzalem. In de eerste plaats kwam er een geweldige windvlaag. En in de tweede plaats daalde het vuur naar beneden. En in de derde plaats werden ze vol van de Heilige Geest en spraken het woord. Het werd hoorbaar. En dat zijn de drie grote wonderen die gebeurden bij de uitstorting van de Heilige Geest. Het feit dat er een geweldige windvlaag of een gedreven wind kwam, dat betekende heel eenvoudig dat er een nieuwe schepping ontstond. Zoals God de levensadem in Adam blies, in Genesis 2 kun je dat lezen, waardoor de mens een levend wezen werd. Zo heeft God zijn leven in de gelovigen geblazen, waardoor ze opnieuw geboren werden. En het tweede, die dat vuur, in de Bijbel lees je dat het vuur altijd neerdaalt op het offer. Dat gebeurde bij Kaïn en Abel. Kaïn, daar gebeurde het niet. Bij Abel gebeurde het wel. Toen kwam het vuur van God naar beneden. Dat vuur kwam naar beneden bij de tabernakel. God zelf ontstak het offer. Dat vuur kwam naar beneden toen Salomo de tempel gebouwd was. En alles was klaar, maar men moest wachten. Zoals de Heer Jezus ook tegen de apostelen zei, jullie moeten wachten totdat die belofte komt. En toen kwam het vuur naar beneden op het altaar en toen begon de tempeldienst. Maar dan zie je steeds weer dat het vuur neerdaalt op het offer wat er lag. En als we daarover lezen dat het vuur, dan staat het vuur dat daalde neer op de aanwezigen. Ik dacht altijd vroeger, het waren de 12, maar het waren de minstens 120. En er staat, en dat vuur verdeelde zich over allen die daar waren. Dus het waren niet alleen de apostelen die dat vlammetje op zich hadden, maar iedereen die daarbij één was in die bovenzaal. En het betekent eigenlijk, als dat vuur op ons daalt, dat we dan eigenlijk, ja, wij het offer zijn en hij ons als het ware in bezit neemt. Hè? Dat wij zijn eigendom zijn, dat het vuur op ons neer mag dalen. En dat wij ons leven, zoals in Romeinen 12 zo mooi staat, dat we ons lichaam als een levend, heilig, Goden welgevallig offer aan hem mogen geven. Dat wij ons leven aan hem toewijden. Dat is het vuur. Dus eerst de wedergeboorte, dan de toewijding onder het vuur van God. En als dat gebeurt, ja, dan komt het naar buiten. Hè? Dan ga je getuige zijn en dan ga je het woord verkondigen. En niet andersom, hè. Eerst Gods adem, dan Gods vuur en dan Gods woorden door ons heen. Nou, zo is de gemeente ontstaan. En bijna 2000 jaar geleden. We hebben daarover nagedacht. En misschien is het toch goed om Eventjes nog een paar dingetjes erover te zeggen. In de Efezebrief, dat is de laatste vers die we met elkaar gelezen hebben, Efeze 2, vers 19 tot en met 22. Misschien is het goed om dat nog even te lezen. Efeze 2, vers 19 tot en met 22. Daar staat in Efeze 2, vers 19, zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Nou, wij worden dus meegebouwd. Wat ik daarvoor ook gezegd heb, de gemeente bestaat niet uit stenen, maar de gemeente bestaat uit mensen. Uit mensen die tot geloof gekomen zijn. En samen vormen we dat gebouw van God. We worden medegebouwd. En weet je, die stenen, dat is wel heel mooi om te lezen. Twee Koningen, even kijken. Nee, in 1 Koningen 6, misschien goed om Efeze er wel even bij te houden. Maar in 1 Koningen 6, daar staat over die stenen die toen meegebouwd werden in de tempel. Daar zien we dat Salomo de tempel aan het bouwen is. En aan het bouwen van die tempel, daar hebben bijna 200.000 mensen 7 jaar aan gewerkt. Wat een enorm bouwwerk is dat geweest. En die stenen die kwamen uit hun groeven bij Libanon in de buurt. En dan staat er dat deze stenen, dat staat in vers 7, toen het huis van 1 Koningen 6, toen het huis gebouwd werd, werd het opgetrokken van steen afgewerkt aan de groeven. En geen hamer of beitel of enig ijzer gereedschap werd gehoord bij het bouwen van het huis. Dat betekent, in die groeven werden die stenen helemaal kant en klaar gemaakt. Je zou bijna kunnen zeggen prefab. Hè? Prefab. Het werd helemaal klaar, passend klaargemaakt. Nou, daar vandaan werden de stenen naar Jeruzalem gebracht. En dat waren geen kleine steentjes hoor. Als je kijkt naar de fundamentstenen van de tempel, sowieso de steunmuren van de tempel, het waren stenen die waren net zo groot als de gevel van de achterkant van deze zaal. Die waren zo groot als een treinwagon. Zulke grote stenen waren dat. Die waren keurig netjes klaargemaakt. Alles werd er afgehakt en toen ze klaar waren, werden ze gebracht naar de tempel en werd het één in de tempel. Soms denk ik wel eens, ja, dat gebeurt ook met Theo Niemeyer. Ik word klaargemaakt in de groeven. We worden allemaal bijgehakt en klaargemaakt, passend gemaakt voor het bouwwerk. Dat doet soms pijn. Dat is niet altijd even leuk. Maar God is wel bezig in ons leven, zodat wij passen in dat huis van God. Nou, dat is heel belangrijk om te weten. En dan het tweede wat we net gelezen hebben, dat wij gebouwd zijn op het fundament. En dan staat er, gebouwd op het fundament in vers 20, door de apostelen en profeten. De apostelen en profeten, dat is heel belangrijk, die hebben het fundament gelegd van de gemeente. Paulus zegt ook later in 1 Korinthe 3, een ander fundament hoeft er niet meer gelegd te worden. Ik heb dat fundament gelegd. En dat fundament is niemand anders dan Jezus Christus. En op dat fundament moeten we niet met hout, stro of stoppelen bouwen. Maar met goud, met zilver, met edelgesteente. Dat heeft te maken met de bouw van de gemeente, de bouw van de kerk. Hoe wordt hier verder opgebouwd? Nou, dan is het misschien goed om te zeggen, wie waren dan die apostelen en profeten die verantwoordelijk waren voor het fundament van de gemeente? Nou, als we kijken naar het fundament van de gemeente, mag ik het zo zeggen, er zijn 4 apostelen en 4 profeten die het Nieuwe Testament geschreven hebben. Apostelen en profeten. En dat woord van God vormt het fundament van de gemeente van Jezus Christus. Als de Heer Jezus op een gegeven moment zegt dat de Heilige Geest zal komen, en die zal jullie leiden tot de volle waarheid. Tot de complete waarheid. Dat betekent dat toen Jezus de Heilige Geest beloofde, dat is even moeilijk hoor, maar ik hoop dat u het begrijpt, toen Jezus de Heilige Geest beloofde, was er nog niet een volle waarheid. Want anders zou hij ons niet tot de volle waarheid hoeven te leiden. Nou heb ik het niet over een halve waarheid hoor, want dat is een leugen. Maar de waarheid was nog niet compleet. In die tijd hadden ze alleen het Oude Testament. Alle nieuwtestamentische evangeliën en brieven moesten nog geschreven worden. En dan zegt er Jezus dat de Heilige Geest zal komen en die zal jullie leiden tot de volle waarheid. En de Bijbel met het Oude en het Nieuw Testament is de volle waarheid. Is het volledige woord van God. En ze kunnen niet los van elkaar, ze horen bij elkaar. Het is zelfs zo dat in het Johannes-evangelie, daar heb ik iets over verteld, dat Johannes als laatste het evangelie geschreven heeft. 50 jaar na de hemelvaart van de Heer Jezus. En dat Johannes hele gesprekken met Jezus zomaar oplepelt, na 50 jaar. Gesprek met de Samaritaanse vrouw, gesprek met Nicodemus, het gesprek over het brood des levens. Waar haalt hij het vandaan? En dan zegt hij Jezus, de Heilige Geest zal het u te binnen brengen. En dat heeft Gods Geest gedaan. En het zijn dus 4 apostelen geweest en 4 profeten. Nou, de 4 apostelen waren, heel eenvoudig, Matthäus, die heeft het eerste evangelie geschreven, Johannes, die heeft het 4e evangelie geschreven met de brieven en het boek Openbaring. Dan krijgen we Petrus, die heeft de brieven geschreven. En dan krijgen we Paulus, die ook heel veel brieven geschreven als apostel. De profeten, dat waren dus geen apostelen, maar de profeten die de Bijbel geschreven hebben, waren inderdaad Marcus, die heel dicht bij Jezus geleefd heeft, want Marcus was de zoon van Maria, waar de gemeente als eerste in Jeruzalem bij elkaar kwam. Johannes, Marcus. Dus Marcus is er ook van het begin af aan bij geweest, bij de start van de gemeente. Marcus was dus een profeet. Lucas, die met Paulus opgetrokken is. En overal waar Paulus heen ging, was Lucas ook te vinden. En Lucas was arts. En Lucas, we weten dat hij van begin af aan alles in keurige rangorde gezet heeft en het allemaal opgeschreven heeft. Het boek Lucas en het boek Handelingen. Nou, naast Lucas heb je nog 2 profeten. Dat was Jacobus. Jacobus was de oudste van de gemeente in Jeruzalem. Dat was een zoon van Maria en Jozef. Dus een halfbroer van Jezus. En die heeft de Jacobusbrief dus geschreven. En dan heb je ook nog een andere halfbroer van de Jezus. Judas. Nou, dan hebben we 4 profeten en 4 apostelen die in het woord van God het fundament gelegd hebben waarop de gemeente staat. En dat wil ik toch vanavond zeggen. Weet je, de gemeente van Jezus Christus wordt bedreigd, de kerk. Van buitenaf, want de geloofwaardigheid van de kerk neemt heel erg af. De geloofwaardigheid van de kerk in de wereld neemt heel erg af. Dat is van de buitenkant wordt de kerk aangevallen, maar ook van de binnenkant. Van binnenuit. En hoeveel theologen zijn er niet die zeggen, ja, maar weet je, dat moet je toch een beetje anders vertalen, of dat is toch cultuurgebonden, en laten we maar proberen om die Bijbel aan te passen aan de maatschappij waarin wij vandaag leven. En zo wordt de kerk van binnenuit uitgehold. En ik durf vanavond te zeggen dat ik de Bijbel van kaft tot kaft geïnspireerd mag kennen als het woord van God. En dat geen titel of jota, een jotje, dat is de kleinste letterteken in het Hebreeuws. Een titel is een heel klein schrijftekentje, zoals een trema of een accent TQ. Het zijn de kleinste facetten van de schrift waarvan de Jezus zegt, weet je, de aarde zal vergaan, maar mijn woord zal blijven bestaan. Ik hoop dat u, zoals u hier zit, jong en oud, dat u zegt, dit is de volle waarheid.
Amen.
Dit is de volle waarheid en hier hoeven we nooit aan te twijfelen. En pas het niet aan de maatschappij waarin we vandaag leven. Want de maatschappij dringt zich op aan ons. En het is heel belangrijk om zo te zien dat de gemeente een heel solide fundament heeft. Nou, vanavond gaan we dat derde symbool bekijken. En dan gaan we met elkaar nadenken over Christus als de kerk als bruid van Christus. En dat heeft met name te maken met liefhebben en verlangen naar zijn aanwezigheid. Het uitkijken naar de komst van Jezus, zoals een bruid uitkijkt naar de bruidegom. En het is natuurlijk heel belangrijk, hoe kunnen we in deze maatschappij ons als gemeente van Jezus Christus rein houden? En dan natuurlijk de vraag, maar wat betekent dat voor Israël? Is nou de kerk de bruid van Christus of is nou Israël de bruid van Christus? Daar wordt heel veel verschillend ook over gedacht. En het is wel goed om die vraag samen ook op te lossen vanavond, van hoe schrijft de Bijbel erover? Nou, laat het duidelijk zijn, in de Bijbel kun je heel duidelijk lezen dat toen God Israël uit Egypte verlost heeft, dan staat God als het ware het volk van Israël op te vangen daar bij de berg Sinaï. Want hij zegt letterlijk, op arendsvleugelen heb ik u naar mij toegebracht. En hij heeft het volk door de woestijn, door de Sinaï-woestijn, naar de berg Horeb gebracht, naar het Sinaï-gebergte. En als het volk van God daar aankomt, dan zegt de Heere God heel duidelijk van, ja, misschien goed om dat toch even te lezen, in Exodus hoofdstuk 19. Dat is de eerste keer dat God zich duidelijk openbaart aan het volk Israël. Dat is trouwens heel, heel mooi wat hier staat. Want er staat in hoofdstuk 19 dat het in de derde maand is. En het zou heel goed kunnen zijn dat de God zich vanaf de berg Sinaï voor het eerst zich openbaar aan het volk van Israël 50 dagen na de uittocht. En er zijn mensen, Hebreeuwse uitleggers, Joodse uitleggers, die dat zonder meer geloven, dat dit precies 50 dagen na de uittocht geweest is. 3 dagen na de uittocht, na het paaslam, staat het, klommen ze op uit de Dode Zee. Of uit de Rode Zee, op die ochtend. En dat is een beeld van de opstanding. 3 dagen na het paaslam stond Christus op. En 50 dagen daarna heeft God zich openbaard aan het Joodse volk. En dat is heel wonderlijk, want toen kwam de wet naar beneden. En toen de wet naar beneden kwam, de 10 geboden, hè, toen hoorde Mozes al dat gerumoer daar. En wat gebeurde toen? Toen waren ze rondom een gouden kalf aan het dansen. En toen heeft heeft Mozes die twee stenen tafelen kapot gegooid, verbrijzeld. De wet werd verbrijzeld, nog niet vervuld hoor, maar wel verbrijzeld. En toen stierven er op die dag ongeveer 3000 man. Staat daar letterlijk, ongeveer 3000 man die stierven op die dag. Maar toen het voor ons Pinksterfeest werd in Handelingen 2, dan staat er dat 50 dagen na Pasen, dat de Heilige Geest uitgestort werd. En in Handelingen 2 lees je dan, en op die dag kwamen ongeveer 3000 mensen tot geloof. En toen was het niet dat de wet naar beneden kwam, maar dat Gods Geest naar beneden kwam. En toen was het niet een wet van steen, maar toen kwam het leven van binnenuit. Als hier mensen vanavond naartoe gekomen zijn en die zeggen, mijn christenleven is een leven van wetjes, van dit moet ik doen en dat mag ik niet doen. En dat je op zo'n manier wettisch christen bent, dan leef je nog steeds onder die wet, onder die druk van die wet. En dan, ja, dan zegt de Galatenbrief, dan ben je nog steeds slaaf van de Sinaï. En de Sinaï baart slaven. Maar als je eenmaal begrijpt dat de Heilige Geest gekomen is om die stenen harten te veranderen in harten van vlees, dan komt het christenleven van binnenuit. Door de Heilige Geest. Dan word je opnieuw geboren. En dan is het niet een opgelegd christenleven van ik moet dit en ik moet dat, maar dan is het een leven dat van binnenuit komt door de Heilige Geest. En dan, ja, wat je in de Bijbel dus heel duidelijk ziet, wat zo goed leek te zijn, de wet, leidde uiteindelijk tot de dood. En ik heb wel eens meer verteld, dat is het beeld van Mozes. Mozes is de wet, hè. Mozes kon het volk wel uit het land Egypte leiden tot aan de grens, maar niet binnen. Toen moest Jozua komen. En Jozua, Yeshua, is de Jezus die ons binnenbrengt in het beloofde land. Met Mozes kom je nooit het beloofde land binnen. Alleen met Jezus, met Yeshua. En dat is een prachtig mooi beeld. Nou, hier zie je dus dat de Heere God hen naar die berg brengt. En dan staat er in vers 4 of vers 3. Toen klom Mozes op, Exodus 19 vers 3. Toen klom Mozes op tot God en de Heere riep tot hem van de berg en zeide, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan. Je hebt de verlossing gezien en dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. Gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. En dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. En dan staat er in hoofdstuk 20, daar staat, en toen sprak God in het eerste vers al deze woorden, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis hebt geleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik ben de Heere. Hier spreekt hij voor het eerst ten opzichte van Israël, zegt hij, ik ben Yahweh. De God van Israël. Hij stelt zich hier als het ware voor aan het volk van Israël. Ik ben Yahweh, de God van Israël. En dan krijgen we de 10 geboden, waarin God zich verbindt met zijn volk Israël. Hier wordt als het ware, mag ik het zo zeggen, het huwelijksverbond voorgelezen. Want er staat letterlijk daar op de berg Sinaï, daar is God als het ware, heeft God als het ware een huwelijksverbond gesloten met het volk van Israël. Daar werd Israël als het ware de vrouw van Yahweh, de vrouw van de Heere God. En deze twee, de Heere God en Israël, hebben ze daar een verbond gesloten. Er staat later dat het volk van Israël andere goden na is gaan lopen. En wat zegt God dan? Jullie hebben geestelijk overspel gepleegd. Jullie hebben geestelijk gehoereerd. Zelfs zo dat God Israël als het ware met een scheidsbrief weggezonden heeft. En gezegd, jullie zijn mijn volk niet meer. Jullie zijn mijn geliefden niet meer. En dat God als het ware dat volk losgelaten heeft. En dat Israël gezien werd als een overspelige vrouw van Yahweh. En dat Israël gezien werd zelfs als een onvruchtbare. Maar het mooie is dat deze onvruchtbare, ontrouwe echtgenote van de Heere God, dat deze dit volk toch de mooiste vrucht voortgebracht heeft die ooit geboren kon worden. Juicht gij onvruchtbare, want uit dit onvruchtbare volk is de Heer Jezus geboren. En de Heer Jezus, en dat zullen we ook straks gaan zien, de Heer Jezus, die heeft zich verbonden met de gemeente. Je ziet eigenlijk twee lijnen. De relatie tussen Israël en de Heer Jezus is niet bruid en bruidegom, man of vrouw. De relatie tussen Israël en de Heer Jezus is moeder-zoon. Er staat letterlijk in Zacharia 12, Zacharia 12 vers 10, dat als het Joodse volk de Jezus ontmoet, dan zullen ze over hem een rouwklacht aanheffen als over hun enig kind. Ja? Dus onthoud het alsjeblieft goed. Israël wordt in de Bijbel beschreven als de moeder waaruit Christus geboren is. Die relatie is er. En daar zullen we ook straks meer over zien, over horen. Dus we hebben twee lijnen. God de Vader die zich verbindt aan het volk van Israël. Daaruit is Christus geboren die zich verbindt aan de gemeente. En het is heel mooi dat als straks Christus en de gemeente bij elkaar zullen komen, dan wordt de relatie tussen God de Vader en God en Israël ook hersteld. Maar dat zal eerst met de gemeente gaan gebeuren. Vele eerste zullen de laatste worden. Vele laatste zullen de eerste worden. Dat gaat straks gebeuren. En we zullen daar straks nog wel meer over horen. Als de Jezus hier op aarde is, dan is het zo mooi om te zien hoe bruid en bruidegom elkaar vinden. En met elkaar gaan trouwen. Je ziet dat al heel mooi in de geschiedenis van Abraham. En dan lees je op een gegeven moment dat Sara sterft. En wat is dan het eerste wat er gaat gebeuren als Sara sterft? Dan roept Abraham Eliezer, zijn knecht, een knecht uit Damascus, zijn hoofdknecht zou je kunnen zeggen, en zegt: Eliezer, ga jij voor mijn zoon Isaac een vrouw zoeken. En dat gebeurde na het overlijden, na het sterven van Sara. Dan wordt er dus een vrouw gezocht voor de beloofde zoon. Want Isaac is de beloofde zoon. Isaac is de zoon die uit de dood weer teruggekomen is, hè? U weet dat Isaac op een hele wonderlijke manier sowieso geboren is, uit een dode moederschoot. Maar u weet ook tegelijkertijd dat er een moment kwam dat Abraham, die de vader van ons allen genoemd wordt, prachtig mooi beeld van God zelf, de opdracht krijgt om zijn enige zoon, in het Hebreeuws staat er letterlijk zijn alles, zijn geliefde zoon, te offeren. En dan zijn ze 3 dagen onderweg. En in Lucas, hoofdstuk 13, kun je lezen van de Heer Jezus: ik moet gisteren, vandaag en morgen reizen. En op de 3e dag ben ik gereed. Op weg naar Jeruzalem. En dat Abraham op de 3e dag, zag hij die plaats in de verte. staat letterlijk in Genesis 22. En toen heeft Abram zijn eigen zoon geofferd. Zoals God zijn eigen zoon geofferd heeft. Alleen was er bij Abram een stop. En toen werd er een lam geofferd in plaats van Isaac. Maar toen Jezus aan het kruis hing, toen was er niet een God die zei stop. En we moeten niet vergeten, kijk, kun jij het begrijpen dat God aan Abram de opdracht geeft om zijn eigen zoon te doden? Dat is toch niet een God van liefde? Dat past toch niet in onze gedachten? Nou, net zo goed als dat u dat niet kunt begrijpen, zo kan ik ook niet begrijpen dat God zijn eigen zoon gegeven heeft. Dat begrijp ik niet. Dat kan ik alleen maar in liefde aanvaarden. Dat is niet een eenvoudig uit te leggen iets. Net zoals met Abraham en Isaac. Dit is zo'n liefde van God. Dat God zo'n liefde had voor een verloren wereld. Dat God zo'n liefde had voor jou. Voor jou heel persoonlijk, zoals jij hier zit. Nou, dit is niet uit te leggen. Maar dat God zijn zoon daar gaf. En weet je, dan is het zo mooi dat Isaac, die beloofde zoon, een prachtig mooi beeld van de Jezus, hè? U kent dat stukje wel, hè? Dat Isaac het hout draagt, hè? Op zijn rug. En weet je, er staat op een gegeven moment dat Abraham het hout ging kloven. Klooft u wel eens hout voor de kachel? Moet je de komende tijd doen, hoor, want de energie wordt een beetje duurder, hè? Maar goed, niet hele bossen af. Goed, als je hout klooft, nou, dat zijn toch meestal wel dikke moten hout, toch? Nou, die werden toch wel eventjes op de rug van Isaac gelegd, hè? Men denkt wel eens dat Isaac een jochie van een jaar of 12 was of zo, hè? De Joodse uitleggers die zeggen dat Isaac minstens 33 jaar geweest zal zijn. Een jonge man. Er wordt niet over een kind gesproken, maar over de jongen. En dat Isaac die vracht met hout zo op zijn schoudertjes krijgt en het naar boven short. En dat Isaac dan, ja, dat is eigenlijk heel wonderlijk. Isaac die vraagt alleen van: Heer, vader, u heeft het vuur, ik heb het hout, maar waar is het lam? Dat is het enige wat Isaac vraagt. En het zal er wat geweest zijn, hè, dat Abraham, daar lees je verder ook niets over, dat Abraham de handen van Isaac neemt en ze waarschijnlijk achter zijn rug vastbindt, zijn voeten bindt en hem zo op het altaar legt. Weet je dat je niet één keer in de Bijbel leest dat Isaac protesteert? Er staat in de Bijbel dat de Jezus zweeg. Zweeg als een lam. Maar goed, in dat beeld van Isaac kun je heel veel over de Jezus vinden. Maar goed, dan komt dat moment dat Isaac bedroefd is, want zijn moeder is gestorven. En dan zegt Abraham: Eliezer, ga een vrouw zoeken. En ik weet zeker dat in dat beeld dat Eliezer uitgezonden wordt om een vrouw te zoeken, werd de knecht van God uitgezonden met Pinksteren om voor zijn zoon een vrouw te zoeken. En dat is de gemeente. Dat gebeurde met Pinksteren. God zond zijn knecht, zijn Eliezer uit. En dan is het zo mooi dat Eliezer, die komt op een gegeven moment in de buurt van Haran. En dan zegt Eliezer: Heere God, ja, wilt u mijn tocht laten slagen? En dan weet u wat hij zegt, hè? Dan, ik zit hier bij de bron. En het meisje wat ik vraag om water en dan ook zegt: ik zal ook voor uw kamelen water putten. Dat is dan het meisje. Weet je dat de ontmoeting tussen de Heilige Geest en de bruid altijd plaatsvinden bij de bron? Die bron is hier vanavond. Die bron is het woord van God. Die bron, dat is Gods Geest zelf. En daarbij die bron vindt die ontmoeting plaats. En dan is daar die ontmoeting met Rebecca. En dan hebben ze een heel gesprek met Laban. En dan zegt deze knecht, ja, ik moet er toch echt vandoor. Ik moet weer naar mijn meester toe. Ik ben hier niet voor mezelf, maar ik ben hier voor mijn heer. En dan zegt Laban, ja, maar blijven jullie toch een poosje hier? En zegt de knecht, nee, je kunt me niet ophouden. Ik moet gaan. En dan vertelt deze knecht van Abraham alles over zijn heer. Alles over Isaac. En alles over Abraham. Hij vertelt van alles en nog wat. En dan wordt aan dat meisje gevraagd, deze vraag, bent u bereid, ben je bereid om met deze man op pad te gaan? Nou, als je dat leest, een heel hoofdstuk met, ik meen wel 60, 70 versen, die deze twee mannen met elkaar aan het praten zijn. Maar één woordje van Rebecca. Want dan wordt haar gevraagd, ben je bereid om met deze man mee te gaan? En dan zegt Rebecca, ik zal optrekken. Dus daar zegt Rebecca heel eenvoudig ja. En dan kiest Rebecca voor een man die ze nooit gezien heeft. Waarvan ze wel gehoord heeft. Petrus zegt, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. Ik heb Jezus ook niet gezien. Maar iemand heeft de Jezus wel zichtbaar gemaakt voor mij. Dat was de knecht van God, dat was Eliezer, dat was degene die mij heel veel verteld heeft over de Jezus. Dat doet de Heilige Geest. En die maakt ons klaar voor onze ontmoeting. Nou, en dan wordt Rebecca, de naam Rebecca betekent letterlijk vastgeknoopte. Rebecca wordt losgeknoopt en die volgt de knecht van God op weg naar Isaac. En dan is het zo mooi, want dan komen ze in de buurt. En dan komen ze niet bij Isaac zelf, maar Isaac is in het veld om te peinzen en dan ontmoeten ze elkaar in het veld. Onderweg, daar vindt die ontmoeting plaats. En weet je, dan is het zo mooi, dan brengt Isaac Rebecca in het huis van de vader, in de tent van de vader, in het bruidsvertrek. En dan staat er, en zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. En wij zullen ook vanavond gaan zien dat dit juist plaatsvond na de dood van de moeder. De dood van de moeder. Toen Jezus, en dat zullen we ook straks gaan zien, toen Jezus weende over Jeruzalem. En afscheid nam van het Joodse volk. We komen er zo nog wel meer verder op terug. Nou, dit oud-testamentische beeld laat de relatie zien tussen Christus en de gemeente. Die door de knecht van God, door de Heilige Geest. En ik weet zeker dat Eliezer en Rebecca heel veel onderweg met elkaar gesproken hebben over die man waar ze toch wel naartoe gaan. En ja, dat doet de Heilige Geest ook vanavond. Hij laat ons ook vanavond zien wie Jezus is. En we zijn onderweg naar onze ontmoeting met de Heer Jezus. Nou, ook in de tijd van de Heer Jezus is het heel mooi om te zien hoe toen der tijd een Joodse bruiloft gevierd werd. En er zijn heel wat mooie elementen die zo toepasselijk zijn voor ons vandaag. Als een jongen en een meisje in Israël met elkaar gingen trouwen, dan ging zo'n jongen naar vader toe. Vader van dat meisje, dat lijkt me wel wat. En dan werd er op de een of andere manier contact gelegd met de ouders van dat meisje. En dan werd er gezegd, nou weet je, we willen een keer bij jullie op bezoek komen. En dan gingen de vader en de zoon samen onderweg naar het huis van de bruid. Nou, vader met de zoon. En weet je, dan kwamen ze bij het huis van de bruid en er werd er aan de deur geklopt. En achter de deur stond de vader met de bruid. En de bruid, die moest aan de vader toestemming geven om de deur te openen. Weet je, er staat ook zo mooi in Openbaring 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij je binnenkomen en maaltijd met je houden. Want wat had het meisje gedaan? Dat meisje, dat had voor die ontmoeting een maaltijd klaargemaakt. Waar ze met elkaar zouden gaan eten. En dat meisje gaf dus aan vader de opdracht, doe maar open. Nou, dan komen ze samen daar binnen. En daar hebben ze een maaltijd met elkaar, die dat meisje bereid heeft. En dan, ja, tijdens die maaltijd wordt er onderhandeld. Dan wordt namelijk het huwelijkscontract met elkaar beschreven. Ze noemen dat de ketuba. En dat had alles te maken met de bruidsprijs die betaald moest worden. Hoeveel gaat het kosten? Daar werden allerlei berekeningen gemaakt. Ja, dat was heel wat hoor. Een huwelijkscontract werd opgesteld. En weet je, er staat niet voor niets in de Petersbrief dat wij losgekocht zijn, niet met vergankelijke dingen, maar met het kostbare en dierbare bloed van de Heer Jezus. Dus er wordt een hoge bruidsprijs betaald voor u en mijn leven. En nou ja, daar werd dus over onderhandeld. En bij overeenstemming, bij dat huwelijkscontract, werd de bruid direct ook de mede-erfgenaam van de bruidegom en de erfgenaam ook van de vader. Dus ze kwam in die familie als erfgenaam. Dus het was nogal heel, heel spannend wat daar gebeurde. En om dat te bezegelen, werd aan het einde van de maaltijd een beker genomen. En daar werd uit symbolisch gedronken. En daar dronken bruid en bruidegom uit. En dan zei de bruidegom, ik zal deze beker met jou niet meer drinken tot het huwelijksfeest. Nou, wij weten allemaal wat er in Matteüs staat, dat er Jezus zegt bij het avondmaalsviering, ik zal uit de beker niet meer drinken totdat ik deze met jullie nieuw zal drinken. De Heer Jezus heeft hier zaken gebruikt die gewoon in een huwelijksonderhandeling ook gebruikt werden onder het Joodse volk. Nou, hierna vertrok de bruidegom. De bruid bleef achter. De bruidegom had de opdracht gekregen om een huwelijksvertrek te maken, een bruidssuite, een bruidsvertrek in het vaderhuis en daarnaast een eigen onderkomen te maken. Wist u trouwens dat Johannes 13 gaat over dat avondmaal wat er gevierd wordt? Gaat over die onderhandelingen, die bruid en die bruidegom. Daar wordt ook die beker geheven. En waar gaat Johannes 14 over? Johannes 14, daar zie je direct in het tweede vers, ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. Dus Johannes 13 en Johannes 14, die sluiten helemaal op elkaar aan. Als het over dat huwelijk gaat, het bruidsvertrek. En vanaf dat moment zie je dat de bruid, als de bruid naar buiten ging, een sluier voor haar deed als teken van, ik behoor een man toe. Ik behoor een man toe en ik kijk uit naar de bruiloft. De bruid zou zich dus rein moeten bewaren. Misschien wel goed om even dat vers te lezen uit 2 Korinthe, 2 Korinthe hoofdstuk 11. In 2 Korinthe 11, daar zegt Paulus in vers 2, 2 Korinthe 11 vers 2, want met een ijver God waak ik over u, 2 Korinthe 11 vers 2, want met een ijver God waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Dat is wel heel wat om in deze wereld je rein te bewaren. Ik weet wel, er komt heel veel op je af. Want niet zo lang, een paar dagen geleden stond er in het ND, twee keer een artikel, twee dagen achter elkaar, dat er zoveel onreinheid is onder bijvoorbeeld studenten. Er wordt zo onnoemelijk veel porno gekeken. En hoe kun je dan rein bewaren? Er zijn soms zoveel billboards waarvan je denkt, ja, dan moet ik eigenlijk de andere kant op kijken. Er is zoveel vunzigheid in deze wereld. En als je kijkt naar heel veel grote megakerken waar zoveel misbruik geweest is. Als je kijkt naar wat er op de televisie op ons afkomt en via de sociale media. Je moet eens weten, nou, dat weten sommigen van u meer dan ik. Ik heb dan kleinkinderen die net op de middelbare school zitten. Moeten ze weten wat er via die school-app op kinderen, op jonge levens afkomt. Met allemaal zelfs naaktfoto's van kinderen in hun klas. Het is toch... Soms denk ik wel eens, hè, als je kijkt naar de wereldpolitiek, als je kijkt naar de schepping, als je kijkt naar de maatschappij, als je kijkt naar de kerk, het wordt één grote chaos.
Amen.
Het wordt één grote chaos. En als je kijkt naar Genesis 1, daar staat, en de aarde was woest en ledig. En voor het woordje woest staat in het Hebreeuws het woordje chaos. Het lijkt net of de aarde weer terugkeert naar chaos. Als God niet aanwezig is, dan komt er chaos. Ook in je persoonlijk leven. Ook in je huwelijksleven. We zullen er zo nog wat iets meer over zeggen. Nou, en ik denk dat, ja, dat het wel heel belangrijk is dat je als christen weet, er zijn onderhandelingen geweest. We hebben een afspraak gemaakt. Er is een bruidsprijs betaald. We zijn mede-erfgenamen van Christus. We zijn erfgenamen van God geworden. We kijken uit naar de grote bruiloft. Ja, de vrouw die had de opdracht om zich rein te houden. Tot het moment van de bruiloft. En uit te kijken naar het moment. En als we niet, ja, als we dat niet willen, als we dat niet begrijpen, dan denken we, ja, wie zijn we dan als kerk? Je gaat pas echt beseffen wat het betekent om kerk te zijn, als je dit beeld goed gaat begrijpen. Dat je de bruid van Christus bent. Dat je hem lief mag hebben. Ik heb dat wel eens verteld in een ander seminar. Er zijn heel veel kerken, gemeenschappen die niets hebben met de Maranatha-boodschap. Die zeggen, nou ja, we leven toch, we zijn verlost. We zijn, als we sterven zijn we in de hemel. Maar met al die tekenen van de tijd en het verwachten van de Jezus, nee, daar branden we onze vingers niet aan. Daar zijn we niet mee bezig. Er heb ik wel eens gezegd van Stena's, voordat ik in Amerika een aantal avonden, een paar weken, een conferentie moet leiden. En dat zou dan 3 weken zijn. En na 2 weken, 2,5 week, zei ik tegen Helene, bel ik Helene op van, Helene, ik kan eerder thuiskomen. Dus ik neem een vliegtuig eerder. En dat Helene zou tegen me zou zeggen van, nou Theo, weet je, we zijn 2,5 week, is het aardig goed gegaan. Je mag nog wel een weekje eraan vastplakken hoor. Blijf nog maar een poosje daar in Amerika. Nou ja, ik denk dat ik nog eerder naar huis zou gaan. Want ik denk dat er iets niet helemaal in orde zou zijn. Ja, maar weet je, als er Jezus nou zegt van ik kom spoedig terug. En wij zeggen, wacht nog een poosje. Blijf nog een poosje weg. Natuurlijk zijn er argumenten waarvan ik zeg, nou, dat begrijp ik wel, als je geliefde of je vader of je moeder niet gelovig is. He, dan weet je dat er een hele moeilijke, zware tijd komt na de opname van de gemeente. Maar afgezien daarvan, als jij zegt, nou, het hoeft van mij nog niet zo. Ik weet wat ik hier heb, ik wil eerst trouwen of ik wil eerst een gezin stichten of ik wil eerst mijn carrière afmaken. Weet je, als het aan ons ligt, dan zou het nooit uitkomen. En dan vraag ik me wel eens af, als we dit verlangen niet hebben, Hoe is dat dan met onze liefde naar onze hemelse bruidegom? Ik weet wel dat toen Helene en ik een afspraak gemaakt hadden, een datum bepaald hadden waarop we zouden trouwen. Natuurlijk moesten er heel veel dingen geregeld worden, maar die dag die kwam niet naar me toe als een afgrijzelijk iets van, kon ik het maar uitstellen. Die dag, elke dag was te lang. Ik keek zo uit naar die prachtige dag dat Helene en ik samen zouden trouwen. Ik verlang ernaar. En zo is het ook met de Heer Jezus. Aartie speelde net nog dat lied. Het derde couplet zegt dan, vol verwachting blijf ik uitzien. Hij verlangt nog meer dan wij. Amen. Hij verlangt ernaar. Ja. En als hij er nu naar verlangt om bij ons te zijn, zouden wij dan moeten zeggen, nou, rustig aan, hè? Even een poosje wachten. Dat kan niet. Dat kan niet. We zijn met hem verbonden. En de Heer Jezus, die ging weg. En dan zegt hij op een gegeven moment, ook in Marcus 13, maar het moment van mijn terugkeer, dat weet niemand. Zelfs de Zoon weet het niet. Alleen de Vader. En dat is ook weer heel duidelijk in de Joodse brouwers. Alleen de Vader die gaf het signaal, gaf het moment aan van, en nu gaan we naar het huis van de bruid. En dan was de bruid, die moest klaar zijn met haar wit geweven bruidskleed. Want het was een heel karwei voor haar. En zij moest zich rein houden. Zij moest de mikwa, de baden, achter zich hebben. Zij moest zich voorbereiden op de bruiloft. En de zoon die moest het bruidsvertrek en het huis maken. En weet je, als dan de vader en de zoon weer naar het huis van de bruid gingen, dan ging de vriend van de bruidegom vooruit. Met een shofar. En een hele optocht was dat. En dan gingen ze niet naar het huis van de bruid, maar dan bleven ze een 100 meter daar vandaan wachten. En dan werd er geblazen op de shofar. En dan ging de deur open. En dan gingen de vrienden van de bruidegom, die gingen naar het huis van de bruid. En dan staat er letterlijk in het Grieks, en ze gristen de bruid weg uit het huis. En hoe deden ze dat? Kent u dat? Kent u die gewoonten, vooral vroeger, dat een bruidegom aan het einde van de bruidsdag de bruid optilde en over de drempel heen tilde het huis in? Dat was heel normaal vroeger, hè? Moest je natuurlijk wel een beetje laten zien, hè? Dat je dat aan kon, hè? Moest je natuurlijk al een beetje kijken van welke bruid kies ik uit. Goed. Nou, dat gebeurde toen ook. Toen was er een soort draagstoel. Daar werd deze bruid opgezet. En zonder dat ze de grond aanraakte, ging ze naar het huis van de vader. En dat is precies hetgeen wat in 1 Thessalonicenzen 4 staat, dat wij zo ineens plotseling weggegrist worden, zonder dat we de aarde aanraken, en zo naar het huis van de vader weggebracht worden. Nou, dit is dat beeld van die bruid en die bruidegom, zoals de Heer Jezus en de apostelen en profeten ons dat uitleggen in de Bijbel, en zoals het ging in de tijd van de Bijbel. Zo ging dat in zo'n Joodse bruiloft. Als we nu kijken naar Efeze hoofdstuk 5, daar gaat Paulus dit huwelijk, de bruid en die bruidegom, uitleggen. En daar kunnen we zoveel van leren. Want als er ooit een tijd geweest is waarin het huwelijk onder druk staat, en het gezin, dan is het nu wel. De gender mainstream wil, als het enigszins kan, gewoon het huwelijk helemaal opheffen. En het gezin ontmantelen. En daar zijn ze behoorlijk mee bezig. Ze zijn heel ver weg. Ver op pad. Nou, in Efeze 5, misschien wel goed om dat stukje even te lezen. Efeze 5, vers 22. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt, wel nu gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot, doch ik spreek u met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Nou, hier zegt Paulus aan het eind, dit geheim, dit mysterie is groot. Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Ik vind het een van de mooiste stukjes uit het Nieuwe Testament. In de studie die ik voor Family 7 gegeven heb, leg ik ook uit dat God bij de schepping een schoolvissen schiep. En een zwermvogels. En een kudde zoogdieren. Maar één mens. Niet een groep mensen. Dat zou via evolutie gebeuren. Nee, Paulus zegt in Handelingen 17, uit één enkele heeft u het hele menselijk geslacht geschapen. Uit één enkele. Alleen dit al zou de hele evolutieleer tegenspreken. Als christenen in de evolutietheorie geloven, dan spreekt dit het al tegen. Eén enkele. Waarom één? Omdat hij de mens geschapen heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Daarom één. En omdat er maar één God is, heeft hij ook maar één mens gemaakt. Dan kon hij ook geen twee mensen maken. Hij heeft één mens gemaakt. En die ene mens kreeg de geweldige opdracht, wees vruchtbaar, vervult de aarde, vermenigvuldigt u, vervult, onderwerpt deze aarde, heerst over de aarde. Maar ja, Adam kreeg het idee van, dat kan ik niet alleen. Dat kan ik niet alleen. Maar voordat Adam dat zei, zei God ook al eerder, het is niet goed dat een mens alleen is. Dus eigenlijk in de hele schepping waar overal staat, en het was goed, het was goed, het was zeer goed, staat er één keer, het was niet goed dat een mens alleen is. En dan is het heel belangrijk te weten, dan gaat God niet naast Adam een tweede mens scheppen, want dan zou de mens niet meer het beeld van God zijn. Nee, dan brengt hij Adam in een diepe doodslaap. In het Hebreeuws wordt daar letterlijk het woordje doodslaap gebruikt, een soort narcose of coma. En dan wordt de zijde van Adam geopend en uit de zijde haalt God een rib en bouwt deze rib uit tot een vrouw. Hij heeft hen als man en als vrouw geschapen. Heel bewust heeft hij de vrouw anders geschapen dan de man. Er staat letterlijk als tegenstuk. Als man en vrouw volkomen fysiek gelijk zouden zijn, zouden ze niet een eenheid kunnen vormen. Dan zouden ze nooit één kunnen zijn. Nou, wat nou zo mooi is, toen Adam wakker werd, toen zei Adam, dit is nu been van mijn been en vlees van mijn vlees. Letterlijk staat dat hier in vers 30. Wij zijn in de NBG staat, omdat wij leden zijn van zijn lichaam, in de Statenvertaling staan, we zijn been van zijn been en vlees van zijn vlees. En hoe kwam dat? Christus was de enig geboren zoon van God. En hij was op dat moment de enige die kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. Hij was het beeld van God. Hij was de afdruk van zijn wezen. En hij was de enige. Hoewel God de mens gemaakt heeft, maar de mens is kapot gemaakt. En de Jezus was de enige die kon zeggen, ik ben het beeld van God. Maar in Johannes 12 zegt, zolang die graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijf je ook de enige. En wat zien we dan? De Jezus die komt ook terecht, de eerste Adam, de tweede Adam, in een doodslaap. En ook bij Jezus werd de zijde geopend. En vanuit de wonden van Jezus, waar het water en het bloed stroomde, is de gemeente voortgekomen. En wij zijn als het ware uit hem voortgekomen. En hebben we die band met Christus. Wij zijn één lichaam met Christus, waar we het straks over gaan hebben. Er is een enorme eenheid tussen Adam en Eva en Christus en de gemeente. En dat is, ja, dat is eigenlijk best wel heel mooi om dat zo te zien. En dan staat er in vers 31, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dus God heeft één mens gemaakt en uit die ene mens heeft hij de vrouw geschapen, werden er die ene, werden er twee, met de opdracht om weer
één
te zijn. Dus het bleef in totaal één mens. Zo heeft God de mens gemaakt. En dan zegt God, en wat God samengevoegd heeft, dat moet je niet scheiden. Dat hoort bij elkaar. Man en vrouw. En dan zegt hij Jezus hier in vers 31, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot, doch ik spreek u met het oog op Christus en op de gemeente. Vader en moeder verlaten. De man zal zijn vader en moeder verlaten. Heeft Christus zijn vader verlaten? Hij heeft het vaderhuis losgelaten. Hij kwam hier naar deze wereld, de hemel heeft hij losgelaten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft de heerlijkheid losgelaten. Heeft Christus zijn moeder verlaten? Kijk eens hoe de Heer Jezus op de Olijfberg reed op een ezeltje. En gezegd heeft, je zult me van nu af niet meer zien. Totdat gij zegt. Hè? Dus hier heeft hij ook zijn eigen volk los moeten laten met tranen. Met tranen. Hij heeft vader en moeder losgelaten en zich verbonden met de gemeente. En dat is Christus en de gemeente. En dat is die eenheid waar het zo om gaat. Mensen, als we dit niet goed begrijpen, dan ga je inderdaad nadenken over allerlei onderwerpen die in tegenspraak zijn met de Bijbelse waarheid. Alleen al het feit dat er kerken nu zo bezig zijn met de vrouw in het ambt. Hè? Ik weet zeker, elke kerk die zich daarmee bezighoudt, valt uiteen. Kerkgenootschappen vallen uiteen. Als je niet goed begrijpt hoe God de mens gemaakt heeft. Weet je wat ik zo mooi vind hier? In Efeze, Dr. Martin Lloyd-Jones, die schrijft er zo prachtig over. Hij zegt in vers 18 van Efeze 5, en bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is. Nou, het gaat helemaal niet om alcoholisme daar in dat vers. Daar gaat het niet om. Het gaat over iets veel diepers, over je eigen lusten, over je eigen genoegens, je verlangens. Daar staat, bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dit is de sleutel, wordt vervuld met de geest en waar eindigt dat stukje dan mee in vers 21? En wees elkander onderdanig. Je kunt elkaar nooit onderdanig zijn als je niet vervuld bent met de Heilige Geest. als je vervuld bent met de Heilige Geest, Christus, en dat staat er, dan worden er drie voorbeelden gebruikt. Man en de vrouw, ouders en kinderen, werkgevers en werknemers. Die kun je daar in het vervolg zien in Efeze 5. We worden allemaal genoemd. Werkgevers moeten hun werknemers onderdanig zijn. Kinderen moeten hun ouders onderdanig zijn. En vrouwen hun man. En dat kan alleen als je vervuld bent met de Heilige Geest. De wereld doet dat niet. De wereld kan het niet. En de wereld wil het niet. Dit kent de wereld niet, elkaar onderdanig zijn. Dat kun je alleen doen als je opnieuw geboren bent. En vrouwen die er moeite mee hebben om hun man te eren, hun man als hoofd te zien, dan moet je je ook afvragen, ben je vervuld met de Heilige Geest? Dan moet je ook afvragen van, weet je, de scheppingsorde wordt hier verworpen. Want God heeft eerst de man geschapen. En als de vrouw zegt, ja, maar ik wil de eerste zijn, dan ga je de scheppingsorde van God omkeren. Dan ga je je verzetten tegen Gods scheppingsorde. Ik zou hier nog veel meer over kunnen vertellen, maar als de gemeente van Jezus Christus deze dingen niet begrijpt. En weet je, als je kijkt naar de liefde. Kijk, de man heeft de opdracht gekregen om zijn vrouw lief te hebben. En wat zegt Paulus over die liefde? De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde die dient juist. En eigenlijk kun je alleen trouwen als je vervuld bent met de Heilige Geest. Ja, eigenlijk kun je alleen een huwelijksleven vormen zoals God dat vraagt als je vervuld bent met de Heilige Geest. Dan weet je wat het is om elkaar te dienen. Helene en ik zijn 47 jaar getrouwd. En ik vind het zo mooi dat wij in ons huwelijksleven nooit een bepaalde rangorde hebben. Maar hij is er wel. Hij is er wel, maar dit wordt nooit zo bepaald. Zo van, helemaal niet. Dat wordt geboren uit liefde.
Amen.
En het is zo mooi dat de Bijbel dat zo aangeeft. En het is zo jammer dat heel veel christenen, heel veel kerken dit niet meer zo zien zitten. Dus ik hoop dat we vanuit dit beeld van Christus en de gemeente ook dit zullen ontdekken. We gaan nog even verder naar een ander voorbeeld. We hebben het gezien, Christus, de bruidegom en wij de bruid. Wat een enorme, diepe relatie die we mogen hebben. Christus die zich, als het ware, die zijn lichaam in stand houdt, die er voor ons is. Christus die de behouder van het lichaam is, staat er zelfs. En ja, dat is zo'n mooi thema. Ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Vanuit dit onderwerp zie je natuurlijk ook dat bruid en bruidegom, dat het te maken heeft met het lichaam. Dat de bruid, dat de gemeente het lichaam van Christus is. En dat Christus het hoofd is. Hoofd en lichaam. En broeders en zusters, dat is dat laatste beeld waar we een paar dingen nog over zullen zeggen. En misschien volgende keer ook nog iets. Vandaar die vijfde avond. Nee, broeder. Dat lukt me niet. Wat zou ons lichaam zijn zonder hoofd? Dat kan toch niet? Zonder hoofd is ons lichaam dood. Zonder hoofd kan mijn lichaam niet functioneren. Als we dat gaan begrijpen, dat Christus het hoofd is van het lichaam. En hoe langer je onderweg bent met de Heer Jezus, de Heer Jezus zei het al, en de Heer Jezus erkende God als zijn hoofd. Hè? Want, weet je, we hebben een goddelijke drie-eenheid, Maar in die goddelijke drie-eenheid waren ze volkomen één, maar er was wel een rangorde. Jezus die gehoorzaamde zijn vader. En de Heilige Geest die zei, ik doe niks zonder drie Jezus. Dus er was God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest een rangorde. En toch waren ze één. Met zoon. En zo is het ook in het huwelijk. Er is een rangorde. Maar niet een competitierangorde. Maar wel een scheppingsrangorde. En in die rangorde, de twee-eenheid, ben je ook volkomen één. Nou, toen de Heer Jezus, dat hebben we afgelopen donderdag mogen zien, toen de Heer Jezus naar de hemel ging, misschien wel goed om dat vers even op te slaan in Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1, daar staat in vers 22. In Efeze 1 vers 22, daar staat, en hij, de Heer Jezus, heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in allen volmaakt. De Jezus is met hemelvaart, over hemelvaart valt heel veel te vertellen. Het was zijn thuiskomst. Hij ging zijn hogepriesterlijk werk beginnen. Wat we net ook gezegd hebben, hij gaat het huis klaarmaken voor ons. Maar hij is het hoofd geworden van de gemeente. Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam van de gemeente. En vanuit het hoofd mogen wij hier functioneren. De Heer Jezus heeft zijn werk hier op aarde klaargemaakt. Het was af. Maar hij zet zijn werk in de hemel voort door zijn lichaam hier op aarde. Wij zijn zijn handen. Wij zijn zijn voeten. Wij zijn zijn mond hier op aarde. Zijn ogen, zijn oren. En daarom zegt Paulus dat wij ons lichaam aan hem mogen geven. Zodat hij ons kan gebruiken. Hij is het hoofd, wij zijn lichaam. En hij heeft ons nodig. Hij wil ons gebruiken hier op deze wereld. Als zijn lichaam. En zonder het hoofd kunnen we ook niets. Hij is het hoofd van de gemeente. En broeders en zusters, ik weet niet precies in welke kerk u komt, maar vergeet het nooit, hij is het hoofd van de kerk. Hij is uiteindelijk het gezag in de kerk. En dat gezag, dat wordt wel gedelegeerd naar oudsten in de gemeente, maar uiteindelijk is hij het hoofd. Amen. En we hebben ons allemaal te houden aan dat hoofd. En als het in tegenspraak is met dat wat het hoofd gezegd heeft, en dan komen we bij de Bijbel terecht, dan zit het fout. Niet de paus is het hoofd van de kerk. En ook niet in Engeland de koningin van de kerk, van Engeland is het hoofd van de kerk. He, dat is een groot probleem geweest voor de eerste baptisten in Engeland, die wegvluchten voor de koning, omdat ze anders kopje kleiner gemaakt werden, die hem als hoofd niet wilden erkennen van de kerk. Maar Christus is het hoofd van de kerk. En hem mogen gehoorzamen. Nou, ik denk dat dat wel heel belangrijk is dat we dat zien. En het lijkt me goed om hier een break te maken. En dan gaan we de volgende keer verder met dit thema. Hij, het hoofd, wij, het lichaam. En hoe zich dat uitwerkt. Want de volgende keer maken we ook een begin met dat onderwerp. De ontwikkelingen binnen de kerk. Waar hebben we vandaag mee te maken? En wat soms in conflict terechtkomt met Christus als hoofd. En wij, de leden van zijn lichaam. Nogmaals, wat heel belangrijk is voor u. Waar we vanavond met elkaar over nagedacht hebben. Bent u bereid om de schepping zoals God het bedoeld heeft te aanvaarden?
Jazeker.
Dat hij ons zo mooi gemaakt heeft. En ik vind het zo mooi dat, ik zeg het wel eens, God heeft Eva niet uit het hoofd geschapen van Adam. Zodat Eva over Adam kan regeren. God heeft Eva ook niet geschapen uit de voeten van Adam. Zodat Adam over Eva zomaar kan lopen. Maar God heeft Eva hier vandaan gehaald. Bij het hart vandaan, hè? Zodat ze elkaar lief kunnen hebben. Maar ook dat de vrouw bescherming kan vinden onder de armen van haar man. En weet je, er is geen enkele wereldfilosofie, geen enkele wereldgodsdienst waar de vrouw haar gelijkwaardige positie krijgt dan juist in het christendom. Want Paulus zegt, de man is zonder de vrouw niets en de vrouw is zonder de man ook niets. We hebben elkaar nodig. We zijn wat dat betreft volkomen gelijkwaardig. Dat kun je niet zeggen binnen de islam. Kun je ook niet zeggen binnen het boeddhisme. Kun je ook niet zeggen bij het hindoeïsme. Ik heb letterlijk uit de mond van een hindoe staan gehoord, mijn vrouw is een tuin waar ik in kan zaaien, zoals daar. En als die tuin geen opbrengst meer opbrengt, dan mag ik een andere tuin nemen. Ja? Dan ga je anders om met de vrouwen. En ik weet zeker dat het feminisme, waar we vandaag in terechtgekomen zijn, de hele gender mainstream, leidt uiteindelijk weer tot de slavernij van de vrouw. Niet tot de vrijheid, maar tot het ontkennen van het vrouw zijn. En daar moet je zo voor oppassen, ook binnen de gemeente van Jezus Christus. Dus de schoonheid van het huwelijk, het is zo mooi. Als je maar begint bij het begin, wees vervuld met de Heilige Geest. En daar begint het allemaal. Dan kun je elkaar onderdanig zijn. En in liefde, ervoor elkaar ook zijn.